Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is Romeinen 8, vers 28 tot en met 39. Romeinen 8, vers 28 tot 39. En we zingen psalm 31, vers 15. Psalm 8, vers 4 en 5. Psalm 138, vers 4. Psalm 68, vers 10. We noemen nogmaals de schriftlezing Romeinen 8, vers 28 tot en met 39. En we zingen Psalm 31, vers 15. Psalm 8, vers 4 en 5. Psalm 138, vers 4. En Psalm 68, vers 10. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in de eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader die zondaren zaligt, van God de Zoon die het verlorene zoekt, en van God de Heilige Geest die het verdorvene vernieuwt. Amen. We willen met elkaar gaan zingen, gemeente, uit Psalm 31, het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Hoe groot is het heil dat ge in dit leven, ver boven beden en wensen reeds brugt, voor het oog der mensen. Psalm 31, 15e vers. uit Gods heilig en onfeilbaar woord zal u in dit middaguur worden voorgelezen wat u opgetekend kunt vinden in het Nieuwe Testament en wel in de brief van de apostel Paulus geschreven aan de gemeente te Rome, Romeinen 8 en daaruit de versen 28 tot en met 39. We noemen u Romeinen 8 vanaf het 28ste vers tot het einde van dat hoofdstuk. Maar doen we eerst met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van ons spreekt in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren geordineerd, in beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren geordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging, of honger of naaktheid of gevaar of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij den ganzen dag gedood, wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.
U vindt de tekst voor de prediking in het u voorgelezen gedeelte, Romein 8, daarvan nader het 32ste vers, waar we deze woorden lezen zoals de Heilige Geest die heeft laten opschrijven, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Tot zover. Wij willen ter inleiding op de prediking met elkaar gaan zingen uit Psalm 8. En daaruit de versen 4 en 5. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt? En mensen zoon uw teerste liefde schenkt. gedeten wel een weinig tijds beneden het engelenheer een rang en plaats bekleden, maar hebt hem ook uw rijkste gunst betoond en hem met eer en heerlijkheid gekroond. We noemen u Psalm 8, de versen 4 en 5. verwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest. Help in dit middaguur uw aandacht te bepalen bij wat er staat in Romeinen 8, 32e vers daarvan. Deze woorden die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Kern, het hart van de evangelie wordt hier opengelegd. We schrijven als thema boven de preek naar aanleiding van de u genoemde tekst een lofzang op Gods hoogste liefde. Een lofzang op Gods hoogste liefde. We zien drie punten. In de eerste plaats een ondoorgrondelijk handelen. Als een staat die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Een ondoorgrondelijk handelen. In de tweede plaats een onbegrijpelijke overgave. Omdat de staat maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Een onbegrijpelijke overgave. En in de derde plaats een onpeilbare eeuwigheidsvrucht, omdat er staat in slot, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Een onpeilbare eeuwigheidsvrucht. In de eerste gedachte vragen we dan uw aandacht voor een ondoorgrondelijk handelen. Gemeente, het kan voorkomen dat een predikant een tekst naar zich toe krijgt op een zodanige manier dat hij voelt dat hij erover moet spreken. En dan wordt het wel uitgedrukt zo, dan drijft de tekst de dominee naar de preekstoel. Het is ook vaak andersom. Dan drijft de preekstoel naar een tekst, dat betekent een dominee moet toch een tekst hebben om over te preken, nietwaar? En als hij dan weet dat hij preken moet aanstaande zondag, dan moet hij voor die tijd zijn tekst hebben. En dan zoekt hij een tekst uit de Bijbel die vol staat met teksten, maar waar hij niet elke dag elke tekst uit kan nemen om erover te preken. En dus soms drijft de tekst naar de preekstoel, soms de preekstoel naar de tekst. En als het dan gebeurt dat een tekst met een rood en een diepe inhoud hem naar de preekstoel drijft, en de zondag waarop hij erover preken moet, komt dichterbij. En hij probeert zich voor te bereiden, zich in te studeren, ook in de voorliggende tekst, en hij ziet dat er zulke ontzaglijke rijkdommen in gelegen zijn, dan vraagt hij zich af, waar ben ik aan begonnen? Hoe kom ik erin? Hoe kom ik erdoor? Hoe kom ik eruit? Begrijpt u? En zo kan het ook zijn, als de tekst van vanmiddag voor ons ligt, dat uw dienaar moet zeggen, op gegeven ogenblik kwam die tekst naar mij toe met de lust om erover te spreken. Maar wat moet ik daar nou van zeggen? Als nietig en verdorven mensenkind in mezelf. Hoe kan ik nou die roodheid uittekenen die in die tekst wordt aangeduid, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft? Dat kan al geen mens God nazeggen toch? Hij heeft hem overgegeven voor ons allen. Wie kan dat zeggen? Geen mens. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Geweten, die tekst vraagt aandacht. Roept om uitleg, verklaring, toepassing. Die tekst, waarvan ook onze vaderen gevoeld hebben in het klassieke avondmaalsformulier, dat ons nagelaten mag zijn vanuit de kerk der reformatie, hoe hoog de inhoud van die woorden wel moet zijn, want het is uitgerekend die tekst die we tegenkomen in dat gedeelte van het formulier, waar zojuist Gods kinderen voor de eerste heilige avondmaal toch. Gods kinderen hebben aangezeten aan de tafel en hebben mogen eten van het gebroken brood, drinken van dat vergoten bloed, gezinnenbeeld in de wijn die in de beker is ingeschonken. Toen, op dat moment, met de oog op de nabetrachting, hebben onze vaderen neergeschreven die tekst, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Na die woorden uit Psalm 103, die de Heer het eer geven, deze woorden, zijn eigen zoon niet gespaard. En dan bid ik vanmiddag maar in stilte om licht van boven, van de Heilige Geest, om iets over die woorden te mogen zeggen, tot uw heil. Tekst staat in de Romeinenbrief. En er zou over de brief van de gemeente van Rome heel veel te zeggen zijn. Dat doe ik vanmiddag niet. Leent de tijd zich niet voor. Ik zou niet toekomen aan mijn tekst. Er zou ook over elk vers uit Romeinen 8 afzonderlijk genoeg te zeggen zijn. Ook dat doe ik niet, want als ik eraan zou beginnen, dan zou ik opnieuw niet toekomen aan de tekst die toch de aandacht moet hebben. Die route zou te zeer ophouden om de kern, het hart, het middelpunt van het evangelie aan de orde te stellen. En dat moet gebeuren. Daarom neem ik u slechts mee vanaf het 28e vers waar de schriftlezing begon. En die begon toch ook wel heel opmerkelijk met die woorden. Wij weten, wij, dat zijn Gods kinderen, wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk, die naar zijn voornemen, hoort u het, net als vanochtend, hè, verkiezend welbehagen, naar het voornemen van God dat van eeuwigheid is, die zo verkoren zijn en geroepen zijn. En die tekstwoorden, die roepen bij mij ook meteen de herinnering wakker aan een preek die ik vele jaren geleden eens hoorde van inmiddels al lang overleden leraar. Die sprak, nee, niet over deze tekst, maar vanuit Genesis 42 vers 36, waar Jacob, Abrahams kleinzoon, Isaacs zoon, waar Jacob zegt, al deze dingen zijn tegen mij. En dat was ook het eerste punt, preek van die dominee. Al deze dingen zijn tegen mij. En toen noemde die op waarom Jacob dat zei, wat er dan allemaal tegen hem was. En ja, toen refereerde hij terecht aan het verlies van Jozef, een dikke 20 jaar voor de geschiedenis in Genesis 42. Jozef verkocht door zijn broers naar Egypte, maar dat hadden ze hun oude vader nooit verteld. Ze hebben hun bloed besmeurd kleed aan vader laten zien met de suggestie dat een wild dier hem had verscheurd. En dat heeft die oude vader meer dan 20 jaar moeten aannemen. Dat Jozef zo aan zijn einde gekomen was, dat was tegen hem. Daar had hij veel verdriet van. En nog meer, op het moment dat die tekst staat geschreven, was Simeon gevangen in Egypte achtergebleven, omdat hij onder koning daar Zafnat-Paneach gezegd had dat hij ook die jongste broer wilde zien van die broeders die er waren. En voor de veiligheid had hij er een gegijzeld, gevangen gehouden. Hij dacht, dan komen ze zeker terug en dan nemen ze Benjamin wel mee. Wij weten, Zafnat-Paneach, dat was Jozef. Jozef, die nog leeft. Jozef, die door de Heere gebruikt werd om een groot volk in het leven te houden, om Israël te laten leven, opdat de draad naar de komende Messias niet doorgesneden zou worden. Maar dat wist Jacob niet en dat wisten de broers nog niet. En toen zei Jacob, Jozef ben ik kwijt, Simeon zit gevangen. Moet ik dan ook Benjamin nog missen? Al deze dingen zijn tegen mij. Goed te begrijpen. Maar toen kwam die dominee aan zijn tweede punt en dat formuleerde hij zo. Ik ben tegen al deze dingen. En toen ging hij kijken in de ziel van de oude vader Jacob. En hij legde er van stonden aan ook de ziel van Gods kinderen en van wereldlingen naast. Waar die ziel Gods weg niet kan begrijpen en zich verzet tegen de wegen van de Heere. En zo moeite heeft om onder God te komen, wat zeg ik? Zo moeite heeft, het is niet moeilijk, het is onmogelijk vanuit onszelf om te bukken onder de wegen van de Heere. En om God te laten. Maar als de Heere met zijn ontdekkende licht in mijn leven komt, dan laat hij het mij zien. De Heere doet het niet verkeerd, maar ik ben het met God niet eens. Ik ben niet eens willend. Ik ben onwillig. Ik wil wat anders. Ik zeg, al deze dingen zijn tegen mij, maar het is niet waar. Ik ben tegen al deze dingen. En toen het derde punt, en dat was mijn tekst uit Romeinen 8, 28, waar ik nu iets van zeg. Niet de tekst voor de preek, maar de tekst waar ik nu wat van zeg. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Degene die naar Gods voornemen geroepen zijn. Al die dingen, het verlies van Jozef, tijdelijk gemis van Simeon, meegeven van Benjamin, in een weg tegen vlees en bloed in. Hoe heeft het ten diepste alles moeten medewerken ten goede? Want achteraf wordt de Godsregering pas aanschouwd en begrepen. Dat heeft de Heer allemaal gedaan. Opdat de lijn naar de Messias niet zou worden doorgesneden. Nou, met die tekst zet Paulus in Romeinen 8, vers 28. En dan koppelt hij dat toch ook meteen vast aan dat heerlijke leerstuk van de goddelijke uitverkiezing en voorverordinering. Want dan zegt hij in vers 29, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, die moet ook op hem gaan lijken. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen, en die hij tevoren verordineerd heeft, verkoren heeft tot het eeuwige leven, deze heeft hij ook geroepen. De roeping komt tot hen, die onwederstandelijke roeping, die niet te stuiten, niet tegen te houden is als God roept, wie zal het keren? En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Die zou hij ook vrij spreken van schuld en straf en een recht schenken op het eeuwige leven. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Die zal die ook brengen in de heerlijkheid. En die dingen zitten aan elkaar vast als schakels van de keten des heils. Van de ketting van uitverkiezing tot verheerlijking. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. En wanneer hij dat heeft neergezet, lees ik in vers 31, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Het is alsof de apostel uitroept, wat moet ik daar dan nog aan toevoegen? Zo God voor ons is, die God die de zijn heeft verkoren, geroepen, gerechtvaardigd en gezaligd, zo die God voor ons is, wie zal er dan nog tegen ons zijn? Dan hebben we toch niemand meer tegen niemand te vrezen. En dan mijn tekst. Dan spreekt hij door over de grootheid van die God. Hoort u? De grootheid van de Heere. De liefde van God. Zo oneindig groot en heerlijk. Dat hij mag zeggen, mag schrijven. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Die God. Die zo ver is gegaan. Dat hij zijn eigen lieve zoon gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Hoe groot is het goed dat gij zult geven. Hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Hoe groot is het heil dat gij in dit leven ver boven bij de wensen reeds vrocht. Al gedaan hebt voor het oog der mensen, Golgotha, zijn eigen zoon gegeven. De grootheid van die God wordt geprezen in mijn tekst. En als ik dan in mijn tekst zelf kijk en er ook bij wil blijven van u af aan, gemeente, dan zie ik daar eerst die hele eenvoudige Bijbelse waarheid met een verstand niet te bevatten. Die zijn eigen zoon God heeft, een zoon. God heeft één zoon, één echte, ware, natuurlijke zoon, de enige, de eeuwige zoon van God. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Maar tot de zoon zegt hij, uw troon, o God, is een eeuwigheid. De scepter, uw koning, krijgt zijn rechter scepter. En tot wie heeft hij ooit gezegd van de engelen, zit aan mijn rechterhand, totdat u uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Dat heeft hij alleen gezegd tegen zijn zoon. Dat is vervuld in de hemelvaart. Eén echte, ware, natuurlijke zoon. Mijn catechismus, het oude leerboekje, vraagt in 33. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd? Zou wij toch ook Gods kinderen zijn? Wij? Nee. Dat is niet de bedoeling om te zeggen, we zijn het allemaal zoals we vanmiddag in de kerk zitten. In het leerboekje is Gods kind aan het woord, hè? Dat is taal van het ware geloof. Dat mag u niet zomaar claimen. Buiten het geloof, om is het niet waar? In het geloof. Zou wij toch ook Gods kinderen zijn? En dan luidt het antwoord. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zoon Gods is. Maar wij, Gods kinderen, zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Aangenomen kinderen, geadopteerde kinderen, we waren het niet. We waren kinderen des toorns, dood in misdaad en zonden. En we zijn het geworden door genade. We, zover we kinderen van God zijn. God heeft een zoon. Misschien dat het heilige evangelie naar Johannes wel het evangelie is. Dat daar het diepst en het meest over spreekt. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat de nichtelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ook in de brieven staat dat neergeschreven. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft in de wereld. Iedere keer weer. Ik hoop dat u er zich niet aan stoot, maar er zich over mag verwonderen. Iedere keer weer. Dat eenzijdig hoe het uitgaat van de Heer. God heeft de wereld lief gehad. God heeft zijn zoon gezonden. En dat is de vertolking bij Johannes in zijn evangelie en in de brieven. En bij Paulus staat het zoals het in mijn tekst vanmiddag voor me ligt. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En er zit geen millimeter verschil tussen hoor. Tussen Johannes en Paulus. In de vertolking van dit ontzaglijk grote wonder. En ik hoop dat u ook iets proeft van de teerheid en de liefde in de verwoording. Die ook zijn eigen zoon, en niet een vreemde, maar zijn eigen zoon, die hem eigen was, de schoonzoon van de Vader, al in de nooit begonnen eeuwigheid. Even eeuwig als de Vader. Ja, dan komen die overgetuigen bij de deur langs en die zeggen dan tegen u, u kunt toch zelf wel snappen dat dat niet waar kan zijn. Een zoon, even oud, even eeuwig als zijn vader. En gemeente, dan hebt u nou precies weer dat punt. Als we buigen onder het gezag van het woord, dan is dat voor ons geen kwestie, geen vraag. Dan staat het zwart op wit in hetgeen dat de Heer ons zelf heeft geschonken, zijn eigen woord. Is er geen twijfel mogelijk. Maar als ik met mijn verduisterde verstand ga nadenken en ga praten, dan komt de dergelijke dwaasheid uit. Dan spreken we de Heer tegen en dan ontkennen we wat in zijn woord staat geschreven. Zo eigenwijs is de mens zijn eigen zoon niet gespaard. Hoe moet ik dat uitleggen? Wat betekent dit? Waaraan kan ik het zien? Dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Ja, en dan gaan mijn gedachten snel uit naar de geschiedenis van vader Abraham. Door de Heere geroepen, uit een ver land, gebracht in Canaan, de belofte gekregen dat hij een zoon zou ontvangen. Abraham kon niet wachten op de vervulling van Gods kant, hij is zelf aan het werk gegaan. Toen hij 75 was, kreeg hij de belofte. Toen hij 86 was, toen werd hem Ismaël geboren via Hagar, de dienstmaagd van zijn vrouw Sarah. Mis, had zeker niet gemogen. Daarin zien we dat de vader der gelovigen dwaalt. In sommige van zijn daden duidelijk aanwijsbaar. En 25 jaar later pas wordt Isaac geboren. Als Abraham 100 is, Isaac geboren. En dan komt de jaren nadien. Onze verklaarders gaan ervan uit dat Genesis 22 ziet op de periode dat Isaac 25 jaar is. Jaren later komt dan dat bevel van de Heer in de nacht tot Abraham, dat hij zich moet opmaken en moet gaan naar een van de bergen van Moria, en dat hij daar zijn eigen zoon, zijn enige die hij lief heeft, zijn Isaac die hij op zo'n wondere manier ontvangen heeft, moet gaan offeren, moet gaan slachten, moet gaan teruggeven aan de Heere der Heerscharen. Wat een opdracht. Zijn eigen zoon niet sparen. Wat zou u doen? Gemeente, hoef ik niet zo lang over na te denken om het antwoord te geven. U zou zeggen, ik ook. Heere, u wilt toch geen mensoffers? Die kan toch niet? Die kan toch niet van God zijn? Wat doet Abraham? Zonder enig tegenspreken is hij gehoorzaam. Hij staat vroeg op, zadelt zijn ezel, neemt mee wat hij mee moet nemen, houdt. Om een altaar te kunnen maken en te kunnen offeren. Hij neemt zijn zoon Isaac mee en heeft er niet onmiddellijk alles gezegd. Een reis van 3 dagen. En hij komt aan bij de berg Moria. Samen klimmen ze de berg op. En hoe moet het vader door de ziel gesneden zijn toen Isaac vroeg. Vader, waar is het lam ten brandoffer? En die jongen loopt met het hout op zijn rug om een offer te gaan brengen. Samen op weg naar de top van Moria, latere Golgotha. Isaac het hout op de rug, type van Christus, die later de berg Golgotha zal beklimmen. Met een houten kruispaal op zijn rug. En wat zegt vader de Heer aan zichzelf? Een lam ten brandoffer voorzien mijn zoon. Want Abraham heeft bij de voet van de berg gezegd tegen zijn knechten, die hij achterliet met de ezel. Wij zullen, nadat wij heen gegaan zijn om te aanbidden, tot uw wederkeer. Kijk het maar na. Genesis 22 vers 5. Geloofstaal. Hij gelooft. Dat Isaac, al is het door de dood heen, teruggegeven zal worden. En daarom gaat hij vrolijk de berg des Heren op. Om Gods opdracht uit te voeren. En hij heeft Isaac geofferd. Dat weet je. Wat zegt u dan? Heeft hij Isaac geofferd? Dat klopt toch niet? Zal ik u voorlezen. Wat er staat in Hebreeën 11 vers 17. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. Staat het er of staat het er niet? Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En nog een zinnetje. En hij, die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. 2 keer staat er, hij heeft het gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon niet onthouden aan de Heere. Hij heeft zijn zoon geofferd. Dan mag u tegen me zeggen, dominee, niet in werkelijkheid, maar in zijn hart. En dan zeg ik, dan heeft de Heere Abrahams voornemen aangezien voor zijn daad. Hij heeft het in zijn hart gedaan. Hij is ten volle bereid om zijn eigen kind niet te sparen, maar hem te slachten. Hij heeft de hoop op een toekomst waar Christus zou komen doorgesneden. Zo ver is het gegaan. En natuurlijk weet ik ook wel, echt wel, dat Abraham zijn zoon uiteindelijk niet heeft hoeven te kelen. Dat hij het mes omhoog gegeven heeft. En dat er die stem van de hemel kwam. Abraham, Abraham. En dat hij gewezen werd. Dat hij achterom moest kijken. En dat hij die ram zag staan in de verwarde struiken. Door de Heere voorzien om geofferd te worden in de plaats van Isaac. De plaatsvervanger. Niet Isaac. Zijn plaats. En die ram wijst op Christus. En ik geloof dat als de Heere zijn volk bij deze waarheid brengt, dan mogen ze ook achterom zien. En dan zien ze terug tot in de nooit begonnen eeuwigheid. En dan verwonderen zich erover dat de Heere een plaatsvervanger in de persoon van Christus Hij heeft klaargezet die geofferd moet worden. En waarvan geldt dat de Vader zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Zijn enige zoon heeft overgegeven. En ik zei u wat van Abraham, ik wil u ook wat zeggen van Isaac. Heel eenvoudig, een kind kan het begrijpen, dunkt mij. Abraham was 100 toen Isaac werd geboren. En als Abraham 25 jaar later geroepen wordt om dit te doen, is Isaac natuurlijk ook 25 jaar ouder geworden, dus 25 jaar. Een vader van 125, een zoon van 25. En vergeet niet om naar Isaac te kijken. Menselijk gesproken acht ik dat die jongen van 25 hard had kunnen weglopen. Toch veel harder dan zijn vader zou die kunnen lopen. De oude baas 125 en de jongen 25. Geen partij, zou je zeggen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Isaac is gewillig geweest. En de gewilligheid van Isaac om geslacht te worden, dat ziet ook hoger. Dat ziet op de gewilligheid van Christus om zich te laten slachten. En om daadwerkelijk dat aan hem te laten gebeuren. Abraham en Isaac. Maar mijn tekst is nog veel hoger. En dat bedoelde ik in het begin van de preek. Hoe kan ik dat nou ooit vatten en ooit verklaren tot in zijn diepste? Want gemeente, eindeloze diepten van Gods liefde liggen hierin verklaard. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard, voor wie niet? Voor zijn vrienden, voor vijanden. Moet u dat eens overdenken, voor wie die zijn zoon niet heeft gespaard, heeft hij gedaan voor vijanden, voor goddelozen, voor mensen die nooit naar hem zouden vragen. Dat heeft de Heere gedaan. O, oneindig heerlijk is dit evangelie. Ondertussen betekent het wat. Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Niet gespaard door hem te geven in een wereld. Te zenden in een wereld die van hem niet wil weten. Die hem bespot, veracht, versmaat. Die hem uitwerpt. Die zegt, we willen met u niet van doen hebben. De Vader, die maar één zoon heeft, heeft die zoon niet onthouden. Er zijn geen woorden voor om dat uit te drukken. Ik stuit hier op een handelen dat werkelijk ondoorgrondelijk van aard is. Als ik dat wonder vatten wil, dan staat mijn verstand vol eerbied stil. Het wonder wordt steeds groter. Meer dan Isaac is hier. Isaac wijst hier op de Zoon van God, die mens moest worden, mens wilde worden, om als mens niet gespaard te blijven. Niet gespaard toen de Heer hem in Gethsemane deed kruipen als een worm en geen man. Niet gespaard toen hij ten overstaan van Herodes en van Pilatus, door de Romeinse soldaten en ook door de Joden, niet alleen een kroon van doornen opgevlochten kreeg en op zijn hoofd gedrukt, zijn hoofd bebloed en met wonden doorlopen. Maar toen hij geslagen werd, bespot als een spotkoning uitgedost, toen men de spot werkelijk met hem dreef, niet gespaard voor het kruishout, waar de grootste misdadigers aan gehangen worden. Alsof hij een crimineel was. Niet gespaard toen hij daar in die 3 uur dikke duisternis heeft gehangen, roepende, mijn God, Waarom hebt gij mij verlaten? Niet gespaard toen ik krochten van de helse God verlatenheid heeft gezien. En dat alles heeft hij gedaan. Aldus de kanttekening op mijn Statenvertaling. Om daarmee als een ontwijfelbaar getuigenis te tonen. Dat hij met ons is. En dan verbinden ze mijn tekst aan wat er net voor staat. Zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Dat heeft God laten zien daarin. Dat hij zijn zoon niet gespaard heeft. Ondoorgrondelijk. Maar ik ga naar het tweede. En ik heb een ander woord gekozen. Onbegrijpelijk overgave. Maar eigenlijk betekent onbegrijpelijk natuurlijk net zoiets als ondoorgrondelijk. En de tekst is nog niet uit. Er staat in het tweede zinnetje. Na die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En er staat niet gewoon dat God zijn zoon heeft gegeven. Er wordt een woord gebruikt dat nog dieper gaat. Hij heeft zijn zoon overgegeven. Dat wil zeggen, alsof hij er afstand van genomen had, heeft hij hem overgegeven in de handen van de vijanden die naar het leek met hem mochten doen wat ze meenden met hem te kunnen en te moeten doen. Hij heeft hem overgegeven als een onschuldige kind in de handen van de spotters en de hoonbedrijvers. Hij heeft hem overgegeven. Dat is nog veel verder gegaan dan dat Abraham zijn zoon Isaac heeft overgegeven op het altaar. Hij heeft hem overgegeven, ja werkelijk, aan de verzoekingen van de Satan. Overgegeven als een schuldoffer om gedood te worden, om de schuld voor zijn kerk te voldoen. Overgegeven aan geschonden recht van God de Heilige Vader, die wilde dat er aan zijn recht zou worden voldaan. Overgegeven aan de vele martelingen die hem zijn aangedaan. Overgegeven aan de bitterheid van de dood, aan de dood des kruises die van God vervloekt was. Overgegeven. Waarom heeft de Vader dat gedaan? En gemeente, dan hoor ik in mijn gedachten moderne theologen. Dan hoor ik christenen die onder de indruk zijn van de leer van de modernen. En weet u wat ze zeggen? Ze zeggen, dan is de God die u aanhangt, die u leert, is de God van de Bijbel toch wel een hele vrede God. Een vrede God dat hij zijn eigen zoon heeft overgegeven tot in de dood. Hè? U mag wel zeggen dat de vijanden in Israël hem aan het kruis hebben genageld en gedood. En dat vreselijk is. Maar zeg ze, u mag toch niet zeggen dat God de Vader hem heeft overgegeven tot in de dood. O gemeente, wat wij zeggen vanaf de kansel is te controleren vanuit het woord van God. En we zeggen toch geen andere dingen dan die in de tekst zelf staan. Daar staat het toch, dat God de Vader zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem heeft overgegeven. En dan wil ik niet horen dat het is gebeurd uit wreedheid van God. Want we hebben niet een wrede God, in die zin van het woord. We hebben wel een rechtvaardig en een heilige God, die de zonde eenmaal straft. Het zij aan zijn eigen lieve zoon en dat voor hen die in Christus begrepen zijn. Het zij aan allen die buiten Christus leven en sterven in hun zonde. Een heilig en een rechtvaardig God. Maar God heeft zijn zoon overgegeven niet uit wreedheid, maar uit liefde. Het is de liefde van God dat hij zelf gezorgd heeft voor het offer dat hem behaagt. Nee, en dan kan dit offer dat we zelf met onze eigen werken proberen de wet te vervullen, dat we zelf onszelf zouden opofferen, hè, door allerlei kunsten uit te halen met de gedachte dat belieft God en dat behaagt hem. Dat kan hem allemaal niet behagen. Eén offer kan hem behagen, dat is het offer van zijn enige geliefde zoon, die zichzelf heeft overgegeven tot in de dood, die in de nooit begonnen eeuwigheid gezegd heeft tegen zijn vader: ik kom, o God, om uw wil te doen, kost het me het leven. Ik heb alles over voor de eer van uw naam. Maak mij maar mens, opdat ik sterven kan. Want als God kon die niet sterven, zo is het wonder van Gods eigen lieve zoon. Het kon niet anders betaald worden voor de zonde dan door de dood van zijn eigen zoon, die mens is willen worden. God is nooit genoeg te prijzen in zijn hoogste liefde. Ja, en dan mag ik ook niet over het hoofd zien dat aspect dat ik tot hiertoe niet genoemd heb, maar dat ook in mijn tekst staat. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Wat ik nu ga doen, dat is even de vinger leggen bij die drie woordjes die echt in mijn tekst staan. Ik voeg ze er niet bij. Gods geest heeft ze erbij geschreven. Voor ons allen. Gemeente, wat is het ook noodzakelijk dat de gemeente onderwezen wordt en goed weet wie hier nou bedoeld worden. Voor ons allen. Wat is het verleidelijk om die woorden te isoleren, op zichzelf te nemen en de gemeente aan te kijken zoals moderne theologen, dominees dat doen. En tegen de gemeente te zeggen: gemeente, hoort u het, ziet u het, leest u het. Er staat in de Bijbel voor ons allen. En dus dit geldt voor ons allemaal. Hij is overgegeven voor u allemaal. En u hebt ook de vrucht en de baat van zijn sterven. Die valt u allemaal meteen in de schoot. En dat noemen we in onze tijd inclusief spreken. Veel het woordje ons gebruiken en nooit uitleggen dat er gesepareerd moet worden. Dat er een scheiding loopt door de gemeenten over de hele wereld. Niets is gemakkelijker dan die woordjes los te plukken en te zeggen: het is voor ons allemaal. Maar gemeente, even wachten hoor. Voordat u dat gaat zeggen. En als we even gewacht hebben en uitgelegd hebben wat er wel staat in Romein 8. En ook in slot van Romein 8. Dan hoop ik. En in mijn geweten ben ik ervan overtuigd dat u het in uw geweten ook moet toegeven. Dat u nooit meer zeggen zult wat moderne christenen beweren. Voor ons al, hè, die woorden staan in Romeinen 8 vanmiddag. Daar staan ze, zijn ze door de Heilige Geest opgeschreven. Het laatste gedeelte van Romeinen 8, dat gaat echt alleen specifiek over het voorrecht. Het uitnemende voorrecht van Gods kinderen. Die ook zullen eindigen in de hemelse heerlijkheid. Het gaat over degenen die van dood levend gemaakt zijn, die van koning zijn verwisseld, die niet meer de wereld dienen, maar die koning Jezus eigen mogen zijn. En als u heel Romein 8 leest van begin af aan, dan zult u me gewonnen moeten geven dat het woordje ons en wij iedere keer uitsluitend ziet, op de kinderen des Heren, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. En dan vervoer ik me ook nog een keer bij de kanttekenaren, die bij de Statenvertaling iets hebben neergeschreven, bij die woorden voor ons allen. Wat schrijven ze? Dit. Namelijk, die in hem geloven, die hem liefhebben en naar zijn voornemen geroepen zijn. Namelijk die in hem geloven. En als u veel de kanttekenaren lezen mag en bestuderen mag, dan weet u dat het waar is als ik u zeg dat de kanttekenaren met dat geloven hier natuurlijk doelen op het ware zaligmakende geloof waarmee ze bedeeld zijn. Ze bedoelen hier niet de mensen die een historisch geloof hebben in hem en met hun verstand wel geloven dat de Heere er is enzovoort. Nee, die in hem geloven, dat zijn degenen die afgesneden zijn uit Adam, ingeplant in Christus, met hem verenigd door het geloof. Die in hem geloven en ten tweede zeggen ze, namelijk die hem liefhebben. En dan weet u ook dat onze vaderen daarmee niet doelen op de mensen die hem met de lippen zeggen lief te hebben. En in de dadelijkheid, in de praktijk is er helemaal niks van te zien en van te merken. Het gaat hier niet over de mensen die hem met de mond lief hebben en met het hart haat. Nee, het gaat hier over degenen die hem lief hebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoed en met alle krachten. Die de wereld verlaten, hun oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Het gaat hier over degenen die hem met een onverdeeld hart mogen liefhebben. Die hem liefhebben. En ten derde zeggen ze, en die naar zijn voornemen geroepen zijn. En dan zeggen onze vaderen daar iets. En wat in menige kerk in onze tijd niet eens meer hardop gezegd mag worden. Want zo gauw men het heeft over Gods voornemen, Gods welbaar, Gods verkiezende genade, Gods soevereiniteit, dan word je erop aangesproken. En daar mag je niet meteen mee komen. Nou, onze vaderen kenden die schroom echt niet. En ze hebben het opgeschreven in het verband ook van mijn tekst. Waar juist vers 28, waar we ook in de preek vanaf begin nu hebben meegenomen. Daar staat dat. Die naar zijn voornemen geroepen zijn. Gemeente, het gaat hier echt over degenen die door de genade van God mogen weten van Christus en van zijn kennis, die tot hen, en niet tot iedereen gezegd heeft, tot hen ik voor u, daar gij anders den eeuwige dood had moeten sterven. Dus als er staat in mijn tekst dat God de Vader zijn eigen Zoon voor ons allen heeft overgegeven, en dan kom ik nog even van de andere kant om het uit te leggen, dan ziet dat natuurlijk op Paulus, die in dat woordje ons begrepen mag zijn, maar ook degene aan wie hij schrijft. En kijk dan maar in het begin van de Romeinenbrief, hoofdstuk 1, vers 7, dat hij zich met name richt op de kern van de gemeente, de geroepen heiligen, de geliefden Gods. Ja, dat zijn de verkorenen ten eeuwige leven. Voor ons allen, Paulus en de ware gelovigen Romeinen. En dan mag u zeker dat uitbreiden. Voor hen is het ook bedoeld, deze troostrijke mededeling. Degenen die na Paulus, na Romein 8, in Christus mogen geloven, een even dierbaar geloof hebben verkregen. En dan zegt Paulus heerlijke dingen. Dat God zijn Zoon voor ons allen, voor al zijn kinderen heeft overgegeven. Is die nog niet klaar, dan volgt er nog meer. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Maar voordat we dat in derde punt bezien, gaan we eerst zingen. Een vers waar het woord schenken in terugkomt, 138. Het vierde, als ik omring door tegenspoed, bezwijken moet. Schenkt gij mij leven en wat er meer volgt. 138, het vierde. Derde gedachte ons nog bij een onpeilbare eeuwigheidsvrucht. En weet hoe meer dat we over deze woorden spreken, hoe meer ons het gevoel bekruipt dat we er maar zo weinig van kunnen zeggen. Het is zo groot, zo heerlijk. Er staat in mijn tekst dat God zijn eigen zoon heeft overgegeven voor ons ten behoeve van zijn ware kerk. En dat betekent ook dat Christus een geschenk is, de onuitsprekelijke gave is van God aan de zijnen. Een geschenk, want u weet het toch, u moet niet een gestolen Jezus hebben. U moet een geschonken Jezus hebben. En hier in mijn tekst gaat het over een geschonken Christus. En er staat nog meer. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken. Met andere woorden, er staat, God de Vader zal nog veel meer aan zijn volk en kinderen schenken dan, ja, ik worstel een beetje met mijn woorden. Want eigenlijk geloof ik dat ik het zo niet zeg, maar dan alleen zijn eigen lieve zoon. Hè? Want dat klinkt alsof het niet veel is. Hij schenkt nog veel meer. Paulus is zo vol door de Heilige Geest van het werk van God de Vader in Christus voor zijn kerk. Dat hij zegt, hoe zal hij ons ook met hem, met Christus, niet alle dingen schenken, het staat in de vragende vorm. Niet omdat Paulus onzeker is of twijfelt, maar juist om des te zekerder te laten weten dat dit tot bemoediging en tot vertroosting is, als God het meerdere aan zijn kerk heeft geschonken. Zo probeer ik het met woorden op de rechte manier te zeggen. Christus, als hij het meerdere heeft geschonken, dan mag hij de kerk bemoedigen met de wetenschap dat hun het minder ook niet zal ontbreken. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die een oprechtheid voor hem leven. Psalm 84 zegt het ook. Het is alsof Paulus bemoedigend aan de kerk toeroept, als die Christus voor u heeft overgegeven in de dood, denkt u dan dat hij voor het andere niet zal zorgen? Zit daarover maar niet in de war. Zij dan niet bezorgd wat ge eet of wat ge drinken zult of waarmee gij uw kleden zult. Want die dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Ja, dat staat nadat er staat, maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid, dat is de gerechtigheid van Christus. Want anders kunt u voor God niet bestaan. En daarna al die andere dingen zullen u toegeworpen worden. Die de Zoon heeft, die heeft het leven en die ontvangt alles. En die de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet en die mist alles. Alle dingen zal die dan schenken. Ja, geloof gemeente, daar kunnen we heel eenvoudig over zijn. Dat ziet werkelijk op alle dingen. Alle dingen die een mens nodig heeft. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Voor het leven, voor het sterven, voor het lichaam. En voor de ziel, van voedsel tot kleding. Ja, alle dingen worden geschonken. Ja, u leest dat toch? Hij zal de zijnen alle dingen schenken. Leg daar maar gerust uw vinger bij. Schenken. Alles wordt Gods kind geschonken. Uit genade. Tegen verdiensten. Ver boven verdiensten. Geschonken. Met hem. Met Christus. Dus op het bezit van Christus komt het aan. Alles wordt de Christen geschonken met hem, uit hem, door hem, opdat het zal zijn tot hem. De Christen ontvangt alles. Weet u wat hij eerst krijgt? Niet zo mooi, zegt u. Eén plant met hem in de gelijkmaking zijns doods. Om het ook te zijn in de gelijkmaking zijn er opstanding. Met hem lijden. Met hem de dood in. Met hem sterven. Want het leven ligt achter de dood. Achter het sterven aan zichzelf. Zeker. Met hem opstaan. In een nieuw godzalig leven. En Paulus gaat in de brief aan de gemeente van Efeze zover dat hij zegt, dat de kerk met hem al gezet is in de hemel. De hemelse heerlijkheid niet zal ontgaan. Die in hem zijn, zullen met hem alles ontvangen. Hij zal alles met hem aan hen schenken. En dan zullen ze toch uitroepen. In de nimmereindigende eeuwigheid. Kan toch niet anders? Heer, het is ons alles geschonken. We hebben er niet voor gewerkt. We hebben het niet verdiend. Het is enkel uit genade geschonken. Van begin tot einde zit niks van ons bij. En wat krijgen mijn tekstwoorden dan een diepe klank, gemeente. Alles van de Heere verkregen, dat zal Gods kind beleiden. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij schenkt, hoort u het, hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. We hopen dat vers zo meteen als slotzang aan te heffen. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl het eeuwig zalig leven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Maar dan staat er ook in dat psalmvers: hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Schenken, hoort u, tot het einde toe schenken. Volkomen uitkomst, weet u wat dat betekent? Dan was er hier al een beginsel. Dan had de Heere hier al het begin erin gelegd. En dan was het onder strijd en onder aanvechting. Zeker. Als die dan op het einde van het leven volkomen uitkomst geeft en schenkt, dan breekt hij met het zijne door alles heen en komt hij boven alles uit, opdat hem de eer zal worden toegebracht. Gemeente, mogen wij die borg en middelaar kennen, van wie vanmiddag is gesproken. Die zoon, die door zijn vader niet gespaard is, maar de zaligheid verwierf. En met hem zullen alle dingen worden geschonken. Aan wie? Voor ons allen, horen wij, door genade tot hen. U zegt, en dat is nou net het punt wat ik niet weet, dominee. En dat maakt nou net de onzekerheid van mijn bestaan uit. Weet u, leg u dan van u dagelijks voor de Heere neer. En smeek hem, of hij het ook u wil schenken. Want omdat het geschonken wordt, kan het toch. En hij is de schenker, de gever van het heil. Dan mag u bedelen, Heer. Ik heb het niet verdiend, maar wil u het mij uit genade schenken, zo doe hij ook aan mij. Amen. Psalm 68, het tiende vers is de slotzang. Geloofd zij God met diepst ontzag. Wat er meer volgt in Psalm 68, het tiende vers. Thank you. Ontvang dan voordat u heen gaat naar uw huizen de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede. Amen.